Hoe is het met u? Beetje gemompel. Oké. Nou. Toen wij binnenkwamen hier, toen liep ik Marinus tegen het lijf en toen spraken we even over het avondmaal en over het woord. En toen bleek dat wij dezelfde tekst hadden gekregen van de Heer om u mee te delen. Dus eigenlijk heeft Marinus het woord ook al gebracht. Maar goed, ik zal het nog wat verder toelichten. Maar dat betekent dus dat het wat ingekort wordt. Nou, dan wordt de vergoeding ook wat minder natuurlijk. Jezus die zegt in het hoge priesterlijk gebed, ja, zo heeft de kerk dat hoofdstuk genoemd, het hoge priesterlijk gebed. Maar ja, ik zou het liever willen noemen, Jezus die legt zijn hart open voor de Vader. En dan zegt hij onder andere in vers 20, zegt hij, Vader, zoals u in mij bent en ik in u, zo bid ik dat zij ook in ons zijn. Dus dat wij in hem zijn, zowel in God als in Jezus. In vers 20 staat dat. En zo heeft God de komst van Jezus altijd bedoeld. Voor Jezus was de wet er. Dus toen werd je van buitenaf ertoe gebracht om de wil van God te doen. Dat je de wetten moest gehoorzamen. En dat probeerden veel mensen. En probeerden ook in alle oprechtheid dat te doen. Maar dat lukte niet. Uiteindelijk zegt David, er is niet één die de wet volbracht heeft. Er is niet één die rechtvaardig is. Alle zijn zij afgeweken van de wetten van God. Dus het plan van God was, en dat verkondigt hij al aan in Ezekiel, Jeremia, Jesaja, ik zal u een nieuwe geest geven. Het hart van steen uit uw binnenste verwijderen. Ik zal u een nieuwe geest geven. En in Ezekiel staat dan, en ik zal maken dat u naar mijn wil kunt handelen. Een nieuwe geest, zodat wij ook naar Gods wil kunnen handelen. Jezus zegt en nodigt ons uit in Matthäus 11. Kom tot mij als je vermoeid en belast zijt. En leert van mij dat ik zachtmoedig en nederig ben van hart. Want mijn last, zegt hij, is licht en mijn juk is zacht. Het juk van Jezus is het horen naar hem en zijn woord bewaren en daarnaar leren handelen. Zo zijn we ook tot wedergeboorte gekomen. Vorige keer heb ik hier gesproken, misschien weet u dat nog wel, over dat de engel naar Maria kwam en die engel zei, je zult in verwachting raken van de Heilige Geest. Het zal een zoon worden en het Heilige in u wordt Gods zoon genoemd. En Lucas 1. Maar wie zijn leven aan Jezus geeft, wie tot geloof komt, die wordt of heeft de mogelijkheid, staat er, allen die hem hebben aangenomen, heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden, om tot wedergeboorte te komen. En wedergeboorte, dat gebeurt door bekering, doop in water, bekering, geloof in God, doop in water, doop in de Heilige Geest. En daarna nog oplegging de handen, dat wil zeggen bevrijding van wat u uit uw verleden hebt meegekregen. en wat u is aangedaan. De wedergeboorte. Maria was in verwachting. Wij zijn ook in verwachting. Ja, hoe kan dat dan? Dus dat ik als man in verwachting ben. Paulus die zegt dat in Romeinen 8. Ook wij die de geest hebben ontvangen, wij zuchten, wij hebben moeite in de verwachting van het zoonschap. Dat in onszelf Gods zoon zichtbaar wordt. En dat in ons eerst geboren, de zoon geboren in ons hart, in ons binnenste. En dat die zoon groeit. Dat wij groeien naar zijn beeld, staat er ook in Romeinen 8. Wij zuchten, we hebben moeite, omdat die verwachting tot werkelijkheid wordt, dat dat tot uiting komt. Begrijpt u dat? Ja, u hoeft niks te zeggen hoor. Maar dus, daartoe heeft God Jezus gezonden en heeft hij de Heilige Geest gegeven, opdat wij één met hem zouden zijn. In Johannes 17, in dat hoofdstuk van het gebed van Jezus, zegt hij ook nog later, opdat wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Zodat zij ook zijn waar ik ben, bij God. Dus dat is altijd Gods bedoeling geweest. Dat hij in ons geboren zou worden, zodat wij één zijn met hem en met Jezus. In Colossenzen 3 wordt gezegd, wij zijn toch gestorven, zegt Paulus. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. Dat is de plek waar wij wonen nu. Waar wij geestelijk wonen. Ons leven ligt met Christus verborgen in God. Staat een aantal keren in het Nieuwe Testament, in Johannes vrij veel. In de kleine briefje van Johannes 1 vers hoofdstuk 5 vers 20 staat, wij weten dat wij in de waarachtige zijn. En de waarachtige is Jezus, staat erachter. Wij zijn in de Zoon van God. En zo zijn wij ook in God. Dus als je dat beseft, dan ligt eigenlijk in ons hetzelfde karakter, hetzelfde leven als Jezus had. En daarom zegt Jezus, en wij begrijpen dat vaak niet goed. Daarom zegt Jezus ook, bid en vraag wat je wilt, ik zal het geven. Jullie zullen nog grotere werken doen dan ik, zegt Jezus. En in het hoofdstuk 15 van Johannes staat het ook een paar keer, bid wat je wilt, dan zal ik het u schenken. En hoe komt dat nou dat dat niet zo functioneert? We hebben dan vaak ook wel opmerkingen daarover en redenen van ja, ik moet nog groeien en de Heer komt pas openbaar en dan zal het met mij ook zo zijn. Als de Heer terugkomt, nou, daar hoor je Jezus niet over praten op die manier. Hij zegt, ik heb u tot koningen en priesters gemaakt, staat in Petrus. Jezus zegt het zelf, als hij wandelt tussen de kandelaren in Openbaringen 1 en 2 en in 5, ik heb u koningen en priesters gemaakt. Dus als ik u nu, dat is natuurlijk een beetje flauw, als ik nu zeg, wat zijn wij dan? He, dat zei de juffrouw op school dan, wat zijn wij dan? En dan zeggen de kinderen zeiden dan, koningen en priesters. Zo zijn wij gemaakt. En dat, die status hebben wij ontvangen. En ik wil helemaal niet een soort pep talk houden van, laten we op de belofte staan en laten we, enzovoort. Nee, ik wil gewoon weergeven wat Jezus gezegd heeft en zoals God het bedoeld heeft. Want als hij niet zijn geest in ons gegeven zou hebben en als hij ook niet dezelfde status zoals die Jezus had in ons heeft gebracht, hoe kunnen wij dan zonde overwinnen? Hoe kunnen wij dan ziekte overwinnen? Hoe kunnen wij dan de tegenstand die er is in ons leven en de blokkades die er zijn gekomen door allerlei oorzaken, hoe zouden we die dan kunnen overwinnen? De kracht, het gezag tegenover de tegenstanders in ons hart, in ons leven, is groter dan de weerstand. En waarom functioneert dat niet altijd? En waarom zitten daar vaak, wachten we op dingen die, waarvan we zeggen, Heer, komt er een keer een eind aan? Heer, wilt u dit verhoren en wilt u dat doen? Waarom gebeurt dat of erg langzaam of niet? Of we hopen en verwachten? Vorige keer heb ik het gehad over als er een oordeel is in je leven, in je hart. Of als er een oordeel over je uitgesproken is, dan kan dat een blokkade zijn. Als je dus een oordeel toelaat in je leven, en dan bedoel ik met bijvoorbeeld dat je van jezelf vindt dat je niet goed genoeg bent en dat je nog niet sterk genoeg bent en dat je nog zonde doet en dat je nog, er zijn vaak oordelen die naar je toe komen die je dan min of meer op slot zetten. De Heer vergeeft je zonde en de Heer die richt ons op, zodat wij hem kunnen gehoorzamen, zodat we zijn weg kunnen gaan. Dat oordeel, dat moet weggedaan worden, waar het ook vandaan komt. Een ander punt waar ik het even over wilde hebben is dat Jezus zegt, indien je mijn woord hoort en het bewaart. En weet u wat daarachter staat? Ik heb het niet verstaan. Ja. Iets harder. Nou, het staat heel kort achter, als je mijn woord hoort en het bewaart en het doet. Dat staat erachter. En het doet. Die mijn woord hoort en het doet. Johannes 8 vers 31, u kunt het even checken of dat waar is wat ik zeg. Die mijn woord hoort en het doet. Dan bent u werkelijk een discipel van mij. Niet meer slaven, zegt hij, maar dan ben je een discipel van mij. Als je mijn woord hoort, het bewaart en het doet. Dan bent u werkelijk een discipel van mij. En dat woord, hij noemt het even daarna, in de zin daarna, de waarheid. En die waarheid zal je vrijmaken. Dus eigenlijk een hele simpel advies. Mijn woord horen, bewaren en het doen. En dat woord wat hij je geeft, dat zal je vrijmaken. Staat een aantal keren in Johannes. Johannes 14 vers 21. Die mijn woord hoort en het bewaart, die is het die mij lief heeft. En dan staat in de zin daarachter. En als dat gebeurt, als je dan ook zijn woord uitwerkt, dan zullen de vader en ik naar je toe komen en wij zullen bij jou wonen. Dus het doen is gekoppeld aan de inwoning van Jezus en God. Ik wil niet zeggen dat dan Jezus en God niet in uw leven zouden zijn. Maar het is zo, als je het woord doet. En ik zal dadelijk even verder ingaan op wat betekent dan het woord doen. En zijn woorden doen. Kom ik zo nog even op terug. Maar dan wordt het realiteit in je leven. En dan gaat het werken. En dan kom je tot leven. En dan kom je tot overwinning. En dan kom je tot wijsheid. En dan kom je tot groei. En dan kan je goede keuzes maken. Want dat woord, hoe wordt dat nou levend en helder? Betekent dat je Psalm 119 uit je hoofd moet leren? Hoeveel versen heeft Psalm 119 ook weer? Iets van 177 of zo? Nee. Betekent dat u elke dag stille tijd moet houden? Nee. Betekent dat u alle preken die gehouden zijn opnieuw moet luisteren en dan nog eens door? Want misschien hebt u al wel, ik wil niet zeggen, maar misschien wel een paar honderd preken gehoord. Misschien wel een paar duizend. Daar zit het hem ook niet in die preken. Als u Gods woord hoort en het doet. Dus het gaat om uw eigen omgang met God. Dat je zelf van God niet alleen in je oor, maar ook in je hart begrijpt wat hij bedoelt. Of wat hij zegt. Als je bijvoorbeeld een vraag hebt. Heer, ik heb verkering gekregen, maar ik wil ontzettend graag weten of dit de juiste partner is. Nou, die vraag mag je best aan de Heer stellen. Maar hoe zal de Heer dat dan duidelijk maken? Dat je bijvoorbeeld een keer ruzie krijgt of zo? Nou, dat denk ik niet. Er staat ergens in Joël, op alle vlees zal Gods geest vallen, neerkomen. En ouderen zullen dromen en jongeren zullen gezichten zien. Ik bedoel meer in die richting. Dat in je relatie met God, dat God jouzelf openbaring geeft. Dat in de relatie met God, dat God jou wijsheid geeft. En dat hij op een of andere wijze, dat je zegt, Heer, ik weet niet wat er nu aan de hand is. Je kunt wel bijvoorbeeld in je gezin heel veel moeite hebben met een kind wat zoveel narigheid heeft. En dat je er niet achter komt wat het is. Onze middelste dochter met haar man en kinderen, 3 kinderen, die hebben 6 jaar in Afrika gewerkt, in Gambia en Senegal. En de laatste tijd gingen de kinderen naar een internationale school in Senegal, terwijl de ouders in Gambia werkten. Er was een dag reis met de auto verwijderd. Dus de kinderen die waren daar intern. En de jongste, Levi, die was daar, die is daar gekomen toen hij 8 was of 9. En die had het helemaal niet naar de zin. Die kon niet wennen, hij kon niet met vriendjes kon hij niet omgaan. Hij had een enorme heimwee. En toen is hij weer een halfjaartje terug geweest, toen is hij weer gegaan. En het was niet over en hij belde dan naar huis en moeder in tranen en hij in tranen en had het zo naar. En toen zijn wij, niet afgelopen januari, maar het jaar daarvoor, dus ruim anderhalf jaar geleden, zijn we daar naartoe gegaan. En we hadden op ons hart om echt voor hem te bidden voor iets speciaals wat te maken had met zijn voorgeslacht. De Heer had ons dat laten zien wat dat was. Maar ja, je kunt moeilijk zeggen van, nou, we gaan even bidden voor jouw voorvader, want die voorvader en dit, dat hoeft ook niet, want Jezus zie je dat ook niet doen, dat hij, als hij iemand geneest, dat hij dan een heel verhaal houdt over zijn voorgeslacht. Wij zijn daar 10 dagen geweest, dacht ik. En we hebben een hele fijne tijd gehad. En toen gingen we naar het vliegveld. En toen waren we al uitgestapt uit de auto. En toen zeiden we hebben nog vergeten voor Levi te bidden. En weer in de auto met z'n allen. Gebeden. En toen zijn wij vertrokken daar. Vanaf dat moment was het over. Hij belde in die week naar huis. Hij was blij. Hij ervoer dat de Heer bij hem was, hij had vriendjes, het was helemaal over. Soms zijn er dingen die liggen op een gebied dat je niet weet hoe iets gekomen is. En waardoor iets beschadigd is geworden. We hebben dat nogal vaker meegemaakt. Dat mensen die heel lang hebben vastgezeten ergens in, dat de Heer openbaring gaf. Maar zo kun je ook openbaring krijgen over een plan wat je hebt. En wat je zou willen uitvoeren. En je weet niet precies hoe het moet. Maar in je omgang met de Heer geeft de Heer je duidelijkheid daarover. Wie zijn woord hoort en het doet. Dat het woord van de Heer in jezelf levend wordt. Kijk, dan als je de Bijbel leest. En je leest dan bijvoorbeeld een paar verzen. Ik noem maar, je staat voor iets heel moeilijks. En je weet niet of je het wel of niet moet doen. En dan staat er in Psalm, en je leest dan, er staat er in Psalm 119, vers 165. Zij die uw woord lief hebben, hebben grote vrede. Er is voor hen geen struikelblok. De Heer kan het jou geven. En daar kun je uit begrijpen dat je de weg die je ingeslagen bent, dat je daarop door kunt gaan. Zo concreet is de Heer. Wat zou je in het duister verkeren? Heer, wat moet ik doen? En dan zeg je, de mensen in de wereld zeggen dat, God zegene de greep. Dat bedoelt God niet. God bedoelt dat hij werkelijk zich aan jou bekend maakt. Die mijn woord hoort en het bewaart, die is het die mij lief heeft. Het gaat er niet om dat je een hoeveelheid gewoontes navolgt. Ook niet als lid van de gemeente. Je moet niet leven uit gewoontes. Ja, dat is misschien niet helemaal duidelijk. Je moet er elke dag eten. Hè? Maar het gaat erom, als het gaat om je geloofsrelatie, dan kun je niet uit gewoontes leven. Dan gaat het erom dat je een levende relatie met God krijgt. En de Heer is getrouw om dat te doen. In Maleachi staat bijvoorbeeld, beproef mij. En dan heeft hij het in het Oude Testament over de tienden. Maar wat is de tienden? De tienden is dat je dat wat God je zegt, dat je dat doet. En dat kan ook met geld te maken hebben. Maar dat kan ook te maken hebben met dingen die je moeilijk vindt. Beproef mij eens, staat er in Maleachi. Zal ik dan niet de sluizen van de hemel open en jou zegenen? In Deuteronomium 28. Daar staat, als je leeft naar mijn woord, dan zal ik je zegenen. Nou, en dan volgde een rij zegeningen. Prachtig. Maar dan staat er, als je het niet doet, waardoor zou je het niet doen? Nou ja, dat is misschien wel begrijpelijk dat je bang bent. Als de Heer je iets duidelijk maakt en je doet het niet omdat je bang bent voor de mensen. Of je bent bang voor je relatie. Soms dan kun je beter, als er iets steeds maar moeite oplevert, kun je iets beter bepraten en er dat openleggen. En als je dat met de Heer bespreekt en de Heer zegt, ja, doe dat maar. En je ervaart dat het goed is om dat te doen en de Heer geeft je daarvoor, dan kun je maar beter over dingen praten met elkaar. Met degene met wie je dat zou willen bepraten. Maar de Heer zegt, doe dat, doe mijn woorden. Maar word dan niet ontmoedigd van als je het niet doet. Of als je het nog moet leren hoe dat werkt en hoe dat gedaan moet worden. De Heer is geduldig en de Heer is getrouw. En hij zal je helpen om dat uit te werken in je leven. En dan kom je tot een levende omgang met God die zich openbaart in zijn liefde, zijn aanwezigheid, dat je dat ook werkelijk ervaart, dat hij openbaringen geeft, dat hij duidelijkheid geeft, dat hij wijsheid geeft, dat hij gezichten geeft, dat hij wat de gemeente ook normaal gesproken zou moeten bezitten in 1 Korinthe 12 en 14, de gaven van het onderscheiden van geesten, de gaven van genezing, de gaven van tongen, de gaven van vertaling van tongen, noemt u maar op, de gaven van wijsheid, de gaven van woorden van kracht, dat de Heer ons dat opgeeft, omdat mensen in ons midden durven te handelen naar wat God heeft duidelijk gemaakt. En dan wordt de gemeente levend en dan gaat de kracht van God werken in ons midden. Doet hij misschien al? Dat horen naar de Heer, dat begint wel vaak met dat de Heer eerst loutering in je leven brengt. De Heer Jezus, toen hij 30 was, staat er, hij werd in de woestijn geleid, 40 dagen. En in die 40 dagen bleek dat hij bestand was tegen de tegenstander. Zo moesten ze wachten na de dood van Jezus. De discipel ook 40 dagen, heeft 40 dagen hun nog onderwezen in de dingen van het koninkrijk. En daarna 10 dagen nog, toen kwam Pinksteren en werd de geest uitgestort. Het volk was 40 jaar in de woestijn, dat wens ik u niet toe. Maar het is wel beeld van een periode dat God zijn volk leerde. En dat er vertrouwen kwam en dat er wijsheid kwam, dat de ark werd gebouwd in hun midden. Jacobus zegt, zonder daden is het geloof dood. Staat letterlijk, Jacobus 2 vers 14, als je de werken niet doet, kan het geloof je niet redden. Als je de werken niet doet. En dat wil niet zeggen dat die werken dus te maken hebben met dat je de zaal schoonmaakt, of dat je in de kledingshop werkt, of dat je muziek maakt, of wat ook. Dat kunnen dingen zijn die je gewoon heel graag doet en ook waarin je je hart laat spreken om dat te doen. Maar het gaat mij meer om de relatie met God. Dat je Gods woord hoort en daarnaar handelt. Dat de Heer jou iets laat zien en dat je dat doet. Heb ik hier wel eens verteld, hè? Dat ik een keer ingebroken heb ergens, hè? Niemand? Nou ja, Toen was ik een jongen van een jaar of 10. Dat heb ik ergens ingebroken en weggehaald bij een winkel, vlak bij ons. En toen was ik tot geloof gekomen, was ik 26 of 27. En toen reed ik weer naar mijn ouders, die woonden in Eindhoven. En ik reed naar hun oude adres toe. En daar stond ik ook in één keer voor die winkel van die mensen waar ik dat toen als jongen van een jaar of 8 had gedaan. En toen zei de heer, ja, ga het maar goed maken. Nou, ik dacht, ja, maar... Ja, ik was niet zo... Ik moest dat toch doen. Dus ik ging daar naartoe en ik ging aanbellen en toen was er niemand thuis. En toen zei de heer, nou is het goed, nu is het voor elkaar. Ja, dat deed Abraham ook met zijn offer daar, met Isaac. Ga en offer je zoon. En er staat in Hebreeën, en Abraham die had overwogen dat God bij machte was Isaac uit de dood op te wekken. Dus hij had zoveel geloof dat God die zoon had beloofd en dan moest hij hem offeren. God zou bij machte zijn om die uit de dood op te wekken. En vlak voordat hij hem doodde, zei God, zo is het goed. Nu heb je getoond dat je alles wil geven. En dat geldt ook voor de omgang met God. Vertrouw God in alles. En zeg niet bijvoorbeeld tegen God, ja, ik wil u alles vertellen, behalve ik durf niet over dat ene, durf ik zeggen, Heer, gaat uw gang daarmee in mijn leven. De Heer zegt, doe maar, doe toch maar, doe alles maar. Dan zal hij openingen geven, dan zal hij vrijheid geven. Wat houd je tegen? We hebben een paar liederen gezongen vanmorgen. Heer, zend mij. He? Dat was toch zo? Heren van het muziekteam. Heer, zend mij. Er zijn nog meer liederen die datzelfde in zich hebben. Zend mij. Kunnen we dat allemaal beamen? Heer, zend mij. Heer, ik wil gestuurd worden door u. Wat het ook is. Want uw heerlijkheid wil ik graag openbaar zien worden in mijn leven. En het juk van Jezus is zacht en zijn last is licht. Amen. Heer, ik bid u dat we u ten volle leren vertrouwen. En dat we dat wat u ons zegt en wat u ons duidelijk maakt en hoe u openbaringen in ons leven geeft, Heer, misschien door anderen zelfs, Heer, dat we bereid zijn om die weg te gaan, zodat wij worden gelouterd en geheiligd en dat uw heerlijkheid zich kan openbaren in ons leven. Heer, we danken u daarvoor, dat u ons zo liefdevol benadert en dat u ons zo omringt met uw goede tierenheid en met uw licht en uw leven. Heer, zo zegenen wij elkaar in uw naam. Amen.